Van deze wereld. Om de zwaarte die wij voelen nu wij zien hoe de pandemie steeds meer grip krijgt op de wereld om ons heen en ons leven beperkt. Daarom roepen wij: Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons.
Om de zwaarte die wij voelen als een onoverbrugbare kloof vervreemding veroorzaakt. Met wie wij ons ooit verbonden wisten. Daarom roepen wij: Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons.
Om de zwaarte die wij voelen als we naar binnen keren en stuiten op pijn vanwege keuzes die we maakten, mensen die we zeer missen, verloren dromen. Daarom roepen wij: Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons.
En daarom prijzen wij uw naam, want uw barmhartigheid kent geen einde. Zo. Oh, daar komt nog iemand. Kom erbij. Ik was even benieuwd wat jullie denken van wie Amsterdam is. Van wie is Amsterdam? Heb je enig idee? Van wie is deze stad? Van de burgemeester misschien? Of de koning? Of is hij van jullie? Ja, ik snap dat het heel lastig is met een mondkapje op om antwoord te geven op je kunt vragen. Nou ja, ik denk eigenlijk dat je ook nog zou kunnen zeggen dat Amsterdam misschien van God is. Net zoals misschien wel het land van God is of de hele aarde van God is. Ik denk eigenlijk dat Jezus het ongeveer zo bedoeld heeft en gezegd heeft. En hij vertelde er een verhaaltje bij. En dat verhaaltje gaat ongeveer zo. Dat verhaaltje gaat over meneer Daniëls. Meneer Daniëls had een wijngaard. Een hele grote tuin met allemaal fruitbomen. En meneer Daniëls die hield enorm van zijn fruitbomen. Maar hij zei, nou weet je wat, ik ga maar eens op reis. Ik ga maar eens naar het buitenland. Want daar zijn ook mensen die heel erg van fruitbomen houden. Dus dan ga ik ze daar helpen om ook een heleboel fruitbomen te planten. Dus meneer Daniëls ging weg. Maar, zei hij, ja, moet ik natuurlijk eigenlijk wel mensen zien te vinden die op mijn boerderij met al die fruitbomen gaan passen. Nou, dat waren hartstikke veel mensen die dat wilden, want die mensen die vroegen, moeten we daarvoor betalen? Nee, zei meneer Daniëls, dat hoeft niet. Als je maar gewoon goed zorgt voor mijn boerderij, dan vind ik het allemaal prima. Dus meneer Daniëls ging weg. En die mensen hadden het hartstikke leuk op die boerderij. Die gingen allemaal leuke dingen doen. Natuurlijk kregen ze ook wel eens ruzie. Want dan waren er bijvoorbeeld fruitbomen die het niet zo goed deden. En dan zeiden sommige mensen, hak die bomen om. Meneer Daniëls heeft gezegd dat je die bomen mag omhakken. Maar dan zeiden andere mensen, nee. Meneer Daniëls heeft juist gezegd dat je die bomen dan moet laten staan. En dan waren er gelukkig ook nog mensen die zeiden, weet je, volgens mij heeft meneer Daniëls gezegd dat je daar even met elkaar over moet praten. Dan gaat het meestal wel goed. Nou, dus die mensen hadden het best goed op die boerderij. En toen op een dag kwam er ineens een vreemdeling bij ze op bezoek op de boerderij. En toen zeiden die mensen, hey, bent u misschien een zoon van meneer Daniëls? U lijkt namelijk wel op hem. Ja, zei hij, ik ben de zoon van meneer Daniëls. En, God, zeiden de mensen, hoe gaat het met meneer Daniëls? Toen zei die zoon, nou ja, hij is heel erg oud, maar hij doet jullie de groeten en ik kom even gezellig kijken bij jullie hoe het gaat. En toen zei die mensen, nou, het gaat hartstikke goed, wat moet je maar eens kijken wat wij met onze boerderij gedaan hebben. We hebben er ook nog een kinderboerderij bij gemaakt en we hebben er ook nog een zwembadje bij gemaakt. Een heel leuk zwembadje en een zandbak en een speeltuin. Denk je dat meneer Daniëls dat goed vindt? Ja, zei die zoon. Hij was er zelf niet opgekomen, denk ik. Maar ik denk dat hij het heel leuk vindt. Nou, dat was mijn verhaal voor jullie over de wijngaard. En nu ga ik jullie het kaarsje meegeven. Met u allen. Gij die met liefde over ons mensen spreekt, schenk licht in ons bestaan. Open ons uw woord en doe ons de liefde ervaren, waardoor gij de wereld herschept en zal bewaren. Door Jezus uw Zoon, dit uur en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen. Lezing uit Jesaja. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Woord van de eeuwige.
Thank you.
uit Matteüs. Hoor een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, er een heg omheen zette, er een wijnpers ingroef en een toren bouwde. Hij verhuurde die aan pachters en ging op reis. Toen de tijd van de vruchtenpluk naderde, zond hij zijn knechten naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen de knechten, sloegen de een, doden de ander en stenigden de derde. Hij zond weer andere knechten, meer dan eerst, en zij deden met hem evenzo. Als laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggend, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Als dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Ze zeiden tot hem, deze kwaadstichters zal hij een kwaad einde bezorgen en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen geven. Jezus zei tot hen, hebben jullie nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwvakkers hadden afgekeurd is tot hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit geschied. Wonderbaarlijk is het in onze ogen. Daarom, ik zeg jullie, het koninkrijk van God zal van jullie worden weggenomen en worden gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Woord van de eeuwige.
Wij danken God.
Gemeente van Jezus Christus. Wat mij voortdurend bezighoudt, is de vraag wat het christendom, of ook wie Christus vandaag voor ons eigenlijk is. De tijd waarin men dat mensendom hoorde, al waren het vrome en theologische woorden kon zeggen, is voorbij. Zo begint een van de beroemd geworden brieven van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Die schreef hij in 1943 en 1944 aan zijn vriend Eberhard Bethge, terwijl hij in de gevangenis zit in het Duitse Tegel, vanwege zijn deelname aan een verzetsgroep. Tijdens die gevangenschap denkt Bonhoeffer na over de betekenis van religie. En hij concludeert dat de tijd van religie voorbij is. Voor Bonhoeffer is dat de tijd van de innerlijkheid en van het geweten. We gaan, aldus Bonhoeffer, een volledig religieloze tijd tegemoet. De mens, zoals hij op dit ogenblik is, kan op dit moment eenvoudig niet langer religieus zijn. Want, zegt Bonhoeffer, die mens is in de loop van de eeuwen steeds autonomer en steeds mondiger geworden. Hij heeft geleerd alle problemen zelf op te lossen, zonder de werkhypothese God, zoals hij dat schrijft. En aan het einde van de brief volgt een nogal cryptische regel. De God die ons in de wereld doet leven zonder de werkhypothese God, dat is de God voor wiens aangezicht wij staan. Voor en met God leven wij zonder God. Hij laat zich uit de wereld terugbrengen tot aan het kruis. Ik moest aan die woorden denken van deze brief bij de gelijkenis van Matteüs die we zojuist hoorden over het optreden van de pachters in de wijngaard. U hebt gehoord, die gelijkenis begint met een man die een wijngaard aanlegt. Hij bouwt er een omheining omheen, hakt er een wijnpers uit en een wachttoren bouwt hij. Daarna verhuurt hij hem aan pachters en gaat op reis. Hij vertrekt naar het buitenland. Na enige tijd stuurt hij vanuit het buitenland een knecht naar die pachters om van hen een deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar die pachters die mishandelen hem en sturen hem met lege handen weg. Zo gaat het ook met de tweede en met de derde knecht. Zelfs als de landeigenaar zijn eigen zoon stuurt, ontvindt de pachters hem niet. Sterker nog, die werpen ze buiten de wijngaard, waarna ze hem doden. Wat een ongelooflijk gewaagde vergelijking is dit. Ik denk dat u wel aanvoelt dat dat beeld van die eigenaar van die wijngaard, dat dat verwijst naar God. En gewaakt, omdat we dan dus die eigenaar zien vertrekken. Dus we zien dus die eigenaar van die wijngaard naar het buitenland vertrekken. Hij gaat op reis en hij laat zijn wijngaard achter. Hij geeft die wijngaard zelfs uit handen aan pachters. Nu weet u misschien ook dat een wijngaard niet zomaar een stukje grond is dat verpacht wordt. Nee, een wijngaard is het beeld bij uitstek van het land van belofte. Zoals wijn staat voor een warm hart, gloed over het leven, vrolijkheid. Zo is die wijngaard een prachtig bijbels beeld voor het goede samenleven. Met een beetje vrolijkheid ook wel. Dus dat betekent dat de eigenaar zijn pachters niet alleen maar zomaar een stukje land verpacht, maar dat hij ze ook de kostbare belofte toevertrouwt. Dat visioen van een menselijke, vrolijke samenleving. Dat mogen die pachters dus in zijn geest bewaren en behoeden. Dus die eigenaar, die vervolgens op reis gaat naar het buitenland, een soort zakenreis of zoiets, die geeft zijn pachters een enorme vrijheid. En ook ruimte om de verantwoordelijkheid voor hun leven op zich te nemen. En ook het leven van anderen. Daarom vond ik het ook heel mooi dat het woord dat wij uit het Grieks vertalen met pachters, dat is afgeleid van een werkwoord dat letterlijk uitgeven betekent. Dat kennen we nog wel in het Nederlands, de uitgifte van stukken grond. Dus die wijngaard, die beloftevolle aarde, wordt gegeven, uitgegeven, om te genieten van die vruchten. Om daar vrij mee om te gaan en er ook vrij in te investeren. Het enige dat de bewoners van die wijngaard af en toe aan die eigenaar herinnert, is dat er bij tijd en wijle eens een vraag gesteld wordt. Want als het moment daar is, dan stuurt die landeigenaar een knecht naar zijn pachters, opdat ze hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Dus die eigenaar vraagt bij monden van zijn knecht: zeg, vertel eens, hoe staat het met die wijngaard? Hoe is het met de opbrengst? Is die nog in overeenstemming met dat visioen van het land van belofte? Is er menselijkheid te vinden in die wijngaard? Ontferming? Is het nog een plaats waar voor hongerige brood gebroken wordt, waar naakten gekleed worden, thuislozen een dak boven hun hoofd vinden? Of brengt die wijngaard vooral vruchten voort die bestemd zijn voor eigen gewin? Zijn het zure druiven? Zure druiven omdat het een plaats is geworden waar mensen elkaar concurreren. Kortom, welke vruchten zijn er nou te vinden in die wijngaard? Zijn ze vol en rijp of niet kosher? Ik las ergens dat in de Tora ook ergens staat dat druiven die uit onderdrukking verkregen zijn, dat die onrein zijn en niet verhandeld mogen worden. Ook een hele indrukwekkende gedachte, want daar zit dus de vraag achter of er bedrog, discriminatie of onderdrukking zit in de producten van onze bestaanswijze. Dus hoe zit het met de kleding die wij dragen? Waar wordt die geproduceerd? Is dat misschien in lage lonen landen waar de omstandigheden voor arbeiders ellendig zijn? Hoe zit het met de koffie die wij drinken? Krijgen de boeren daarvoor een eerlijke prijs? En de chocolade die we eten? Kortom, wat zit er allemaal achter die vruchten van die wijngaard? Zijn het producten van schending van mensenrechten, milieuvervuiling of van een beloftevolle wijngaard? Dus die bewoners van de wijngaard die leven onder kritiek van die vraag die af en toe gesteld wordt. En daar hebben ze dus blijkbaar niet altijd oren naar. Sterker nog, die vraag naar de opbrengst van de wijngaard brengt zelfs een enorme agressie teweeg. Want u hebt gehoord, de eerste knecht wordt weggestuurd, mishandeld. En zo vergaat het ook de tweede en ook de derde. En je vraagt je af, hoezo komt die landeigenaar nou niet gewoon zelf terug? Waarom gaat hij niet hoogstpersoonlijk terug naar zijn wijngaard om daarin te grijpen? Dat is de vraag die u en ik ons, denk ik, wel eens stellen bij de aanblik van alle ellende, alle zure druiven, alle zure vruchten die onze wereld opbrengt. Die vruchten van wantrouwen, van angst, van onverdraagzaamheid, onbarmhartigheid. Hoezo komt de eigenaar, hoezo komt God niet zelf terug om daar een einde aan te maken? Dat deed mij denken aan die brief van Bonhoeffer. Die ene zin, die formulering over die God, de God van Israël, die mensen eigenlijk laat leven zonder de werkhypothese God. En daarmee bedoelt hij, denk ik, een heel ander soort God, namelijk een God die de boel bestiert, die de touwtjes in handen heeft, die het wel even regelt en organiseert, die ingrijpt. Op de een of andere manier is dit dus een andere God. En die af en toe een kritische vraag stelt. En dit is inderdaad de wijngaard in handen geeft van die pachters. En dan af en toe vraagt, zeg, hoe staat het nou met die vruchten van de wijngaard? Wat is de aard, wat is de kwaliteit daarvan? En het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat hij, dat die stem van die eigenaar ook meekomt met al die mensen die die vraag stellen. Die vraag naar de vruchten. Het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat hij meespreekt met hun stem en meelijdt met hun lijden. Misschien zelfs blijft hij hopen en denken, ach, mijn liefste kinderen, zelfs mijn zoon, die zullen ze toch wel ontzien. Maar nee, als de pachters die zoon zien, dan hebben ze meteen een hekel aan hem, want hij is de erfgenaam. En dat zijn ze eigenlijk liever zelf. Ze willen die wijngaard hebben, ze willen het bezitten, om te exporteren, misschien wel winst te maken, zonder dat ooit nog iemand die lastige vragen komt stellen. Zonder dat ooit nog de zoon lastige vragen komt stellen, want uit zijn mond komt de vraag naar de vruchten. Je natuurlijk het dichtst op de huid. Dan weet je zeker dat God meespreekt. Dus die zoon moet weg. En zo gebeurt het. De pachters brengen hem buiten de wijngaard en doden hem. Dat lijkt dan het einde van het verhaal. Maar Jezus geeft er een wonderlijke draai aan. Hij citeert een vers uit Psalm 118. De steen die de bouwers hebben veracht is tot hoeksteen geworden. Heel merkwaardig. Dus een afgekeurde steen. Eentje die wordt weggegooid, omdat hij niet goed is, op een stapel. Dat wordt de hoeksteen, dus een soort fundament. De dragende kracht, de steen die de boel vasthoudt eigenlijk. En daar kunnen die pachters het mee doen. Ze dachten te kunnen leven op eigen kracht, op eigen gezag. Autonoom, profiterend van hun eigen gemaakte winst. Maar nee, ze blijken te leven van wie ze verwerpen. Heel merkwaardig. Van die ene die zich, zoals Bonhoeffer schrijft, laat terugdringen tot aan het kruis. En tegelijk, dat is ook die ene van wie verteld wordt, dat we ons elke dag door hem kunnen laten bezielen. Dat is het wonder van Pasen. Want uiteindelijk zijn het niet de opstandige pachters die het laatste woord hebben. Niet onze eigen weerstand, maar de opgestane zelf. Die ene vreemde zoon die steeds weer op ons toekomt om te zeggen wat hij ook kwam zeggen als die pachters hem eenvoudig hadden laten uitspreken. Niet ik, maar jullie, lieve pachters. Jullie zijn erfgenamen, mede-erfgenamen van die prachtige wijngaard. Kinderen van de Vader die gezegd heeft, al het mijne is het uwe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Nu over tot de dienst van de tafel. De tafel is onder het orgel gereed gemaakt en ik wil u vragen om straks, als we na de vredegroet naar de tafel gaan, een rijvorm in het midden, zo'n beetje, 1,5 meter met afstand, de beste, en dan naar de tafel lopen. Aan de rechterkant hier vandaan krijgt u brood, Dan loopt u naar links, dan krijgt u een glaasje wijn. En dan iets verderop staat Andrew en die neemt de lege glazen in. Het brood wordt u aangereikt. Dus u hoeft het niet zelf te pakken. Dan hebben we de diakonie, het geld, daar gaat het natuurlijk ook altijd over. En vroeger gingen we, toen het nog geen coronatijd was, gewoon rond. Maar dat kan nu niet meer. Maar gelukkig is iedereen heel goed in staat om digitaal geld over te maken. En laat uw pen maar uitschieten, want we hebben heel erg veel geld nodig. Of eigenlijk hebben we heel veel geld te weinig op het moment. Dus het zou geweldig zijn als u daar eventjes aandacht aan besteedt. Mocht u toch liever contant wat geld willen geven, dan kan dat ook. Er is bij de uitgang een offerblok en daar kunt u uw gave in doen. Maar ook daar laat het ritselen. De bloemen uit deze dienst gaan naar Geke van Vliet. Dat is onze tienerwerkster en die viert vandaag haar eenjarig jubileum als tienerwerkster. Dus ik vraag u nogmaals om naar de vredegroep in beweging te komen. De Heer heeft zijn tafel bereid voor u wie op hem vertrouwen en wie hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Thank you. Laten we bidden. God, almachtige levensbron, in grote dankbaarheid voor uw woord en nieuwe inspiratie vanmorgen, melden wij ons. Dankbaar om nog steeds in dit prachtige gebouw te mogen kerken. Dankbaar met dit groepje totaal verschillende mensen die alle hetzelfde zoeken. God, in uw goedheid,
hoor ons gebed.
We bidden voor de overheid, die in grote onzekerheid moet beslissen over duur betaalde maatregelen. Voor de burgers, dat wij zelf verantwoordelijkheid blijven nemen. We bidden voor wereldleiders, die het beste met hun volk voor hebben. Voor wijsheid onder het volk om de juiste leiders te kiezen. Wij bidden voor uw kerk, dat zij fysiek of online inspiratie mag blijven geven. En voor de zoekenden, dat zij er nieuwe moed kunnen vinden. God, in uw goedheid,
hoor ons gebed.
We bidden om kracht en perspectief in een aan banden gelegde samenleving. Voor mensen die feest willen vieren met al hun dierbaren, maar dat niet mogen. Voor mensen die willen rouwen met al hun dierbaren, maar dat niet mogen. Voor de geïsoleerde, kwetsbare mensen die overmand worden door eenzaamheid. Vanmorgen zagen we in dat het meest waardevolle soms in het ogenschijnlijk waardeloos kan liggen. Help ons om ons te richten op wat er kan, op wat we hebben, en om ervan te maken wat we kunnen. God in uw goedheid,
hoor ons gebed.
We bidden voor onze relatie met dieren, voor onze relatie met elkaar, voor de zieken. We bidden voor Rick Besseling, die na een slopend gevecht tegen kanker zijn echtgenoot moest laten gaan deze week. In stilte laten we de namen passeren van hen die u willen gedenken. God in uw goedheid,
hoor ons gebed.
Soms verliezen we onszelf in consumerend gedrag. Soms lijkt onze eigen mening de enige juiste. God, help ons de beheerders van uw wijngaard te zijn en uw werk als vruchten te vermeerderen. Help ons reflectie in de ander te vinden. Help ons de ander te dienen en daarna pas onszelf. Amen.
De Heer met u allen.
Zijn vrede met u.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
zegenen wij de Heer onze God.
Hem zeggen wij dank.
Ja, u zeggen wij dank, Heer, omdat gij ons zo anders benadert dan wij verwachten. Zonder overmacht en kracht, zonder te imponeren, maar met een eenvoudige vraag naar de goede vruchten van de wijngaard. Omdat gij al het uwe aan ons schenkt. Dat vieren wij vandaag met al uw beminden, alle heiligen en die wij blijven gedenken, allen die hier rondom ons zijn, door u van harte toe te zingen. Van uw visioen van recht en vrede. De mens in wie gij ons vasthoudt, omdat hij zocht en vroeg naar de goede vruchten van de wijngaard en ze ons schonk toen hij in de nacht dat hij werd overgeleverd, het brood nam, het zegende en brak en zei: neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En zo de beker nam, daar de dankzegging over uitsprak, en rondgaf en zei: drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
Christus is gestorven, Christus verrezen, Christus zal komen opnieuw.
Kom dan met uw geest in ons midden en maak ons sterk. Sterk tegen moedeloosheid, zinloosheid, onverschilligheid en verwarring. Laat ons vrijmoedig deel worden van uw lichaam en zo vrede stichten in uw wereld. In die geest bidden wij samen met de woorden die Jezus ons leert.
Onze Vader in de hemel. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor u is de koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus met u allen.
Zijn vrede met u.
Thank you.
dan heen van hier en weet u op al uw wegen gedragen door de zegen van de Heer, opdat u ook zelf tot zegen mag zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.